Stel je voor dat het voortbestaan van een compleet nieuwe generatie afhangt van een bizarre mix van briljante evolutionaire afleidingstactieken en een soort chirurgisch pincet dat trillingen in de aarde vermijdt.
Ja, en dan eindigen we met misschien wel het belangrijkste. 2 hele simpele bamboestokjes.
Precies, 2 stukjes bamboe. Welkom bij deze diepgaande verkenning. En mijn missie voor jou vandaag, als je zit te luisteren. We gaan echt even voorbij dat, weet je wel, dat standaard rustgevende plaatje van die groene Nederlandse polder kijken. We gaan ontdekken wat daar nou op de millimeter nauwkeurig echt gebeurt.
En dat is ook echt keihard nodig. Want het idee dat de natuur in ons toch best wel door de mens gemaakte landschap zichzelf wel redt. Nou ja, dat is een romantische, maar eigenlijk een hele gevaarlijke misvatting.
Nee, exact. En om te begrijpen hoe flunterdun die grens tussen leven en dood eigenlijk is voor onze weidevogels, hebben we echt een waanzinnige stapel bronnen voor ons liggen vandaag.
Zeker weten.
We duiken ten eerste in de interne nieuwsbrieven van de weidevogelgroep Raamsdonk. En dan specifiek uit dat extreem bewogen voorjaar van 2026.
Ja, dat was me het jaartje wel.
Dat kun je wel zeggen, ja. Daarnaast hebben we ook toegang gekregen tot een ongekend gedetailleerd visueel logboek van een vrijwilliger, ene Thijs. En Thijs heeft letterlijk tussen 2024 en 2026 vrijwel elke grasspriet en elke vogel daar vastgelegd.
Monnikenwerk is dat geweest.
Echt waar. Oh, en we hebben ook de redactionele notities gekregen over de toonzetting van al die documenten. Want hoewel 2026 natuurlijk de boeken inging als een jaar met echt zware klappen voor de natuur daar.
Ja, dat klopt.
Is de absolute kernboodschap toch, dit is een optimistisch, vrolijk en vooral uiterst constructief verhaal over veerkracht.
En weet je, dat redactionele uitgangspunt is eigenlijk heel erg verfrissend. Vaak zie je toch dat verhalen over natuurbehoud snel verzanden in een soort, een soort sombere zwanenzang. Maar de realiteit in die Raamsdonkse polders laat juist zien dat actieve, hyperlokale sturing wel degelijk heel goed werkt.
Oké, laten we dit eens uitpakken. We praten hier in de basis over 4 specifieke gebieden, toch? Over die Slageland, Willemspolder en Buitendeeks.
Ja, die 4 inderdaad.
En voor iedereen die de Nederlandse natuurbescherming een beetje volgt, zijn die vrijwilligersgroepen natuurlijk helemaal geen nieuw concept.
Nee, die zie je overal.
Precies. Maar de manier waarop deze zogenaamde loopgroepen opereren in de polder, dat gaat wel even wat verder dan gewoon op zondagmiddag een thermobroek aantrekken en met een verrekijker ergens relaxed over een hek gaan leunen.
Ja, absoluut. We hebben het hier echt over een gebiedsdekkende, systematische operatie. Kijk, vanaf begin maart kammen deze mensen letterlijk 1 dag per week die hele polders uit. En dan niet zomaar een beetje willekeurig rondlopen, maar echt in een heel strak georganiseerd raster.
Door die modder?
Ja, door die loodzware, koude kleigronden urenlang.
Maar wacht even hoor, want we weten allemaal dat die polders natuurlijk geen ongerepte oerwouden of wilde natuurgebieden zijn. Het is gewoon volop in gebruik als zwaar agrarisch land.
Zeker.
Hoe coördineer je zoiets in hemelsnaam zonder de boeren die daar, weet je, gewoon keihard hun brood moeten verdienen, gigantisch voor de voeten te lopen?
Nou, en dat is dus direct de kern van hun methode. Die loopgroepen die hanteren een eigenlijk best wel meedogenloze kalender. Een kalender die parallel loopt aan, of nou ja, liever gezegd, net een klein beetje vooruit loopt op de agrarische kalender.
Oh, dus ze moeten de boeren voorblijven?
Precies. Begin maart ligt de focus exclusief op de nesten van de kieviet. Want die is er altijd heel vroeg bij. En als we dan richting april gaan, dan verschuift het vizier naar vogels zoals de wulp en de scholekster. Ze moeten al die nesten gewoon in kaart hebben gebracht voordat die boeren met hun zware tractoren het land opgaan voor het echte voorjaarswerk.
Toen ik die beschrijvingen in die nieuwsbrieven las over hoe ze dan die nesten zoeken, toen moest ik echt onmiddellijk denken aan een soort zenuwig slopende versie van Waar is Wally?
Ja, dat is het eigenlijk wel, ja.
Maar dan met extreem breekbare eieren op een, nou ja, modderige, bruine achtergrond.
Een hele treffende vergelijking. Al zou ik er wel aan toevoegen dat Wally in dit specifieke geval absoluut niet wil opvallen. Die werkt juist heel actief mee aan zijn eigen camouflage. Die kievitseieren met die bruin-groene spikkels erop, die vallen in die restanten van die winterse begroeiing eigenlijk simpelweg helemaal weg. Je ziet ze gewoon niet.
Bizar. En als ze dan zo'n nest eindelijk vinden, na weet ik veel hoeveel uren koukleumen in die snijdende wind, dan volgt er één hele specifieke handeling. Daar draait alles om.
De markering.
Ja, ze markeren het nest met exact 2 bamboestokjes. En ik vroeg me tijdens het lezen echt direct af. Kijk, we leven in 2026.
Ja.
Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone in zijn zak. Waarom prikken ze die locatie niet gewoon in met een soort GPS-pin of zo? Op een digitale kaart op de iPad voor die boer? Waarom nog steeds dat ouderwetse analoge hout?
Dat klinkt logisch, maar GPS in zo'n tractorcabine is gewoon niet verfijnd genoeg als je met zulke enorme landbouwmachines werkt. Kijk, een digitale pin geeft je al snel een marge van toch gauw een paar meter.
Oh, en dat is te veel.
Veel te veel. Als je daar met een enorme maaier of zo'n zware bemestingsmachine rijdt, dan is 1 meter afwijking al compleet fataal voor dat nest. De boer heeft echt een fysiek onmiskenbaar visuele baken nodig in de echte ruimte.
In het veld zelf, ja.
En daarbij, die 2 dunne bamboestokjes trekken wel direct de aandacht van die tractorchauffeur, maar ze zijn tegelijkertijd onopvallend genoeg om geen roofdieren, zoals kraaien, aan te trekken. Dus het is eigenlijk een volmaakt stukje low-tech communicatie met een torenhoge inzet.
Geniaal eigenlijk. Maar wij moeten hier echt even de biologie induiken om te begrijpen waarom dat zoekwerk nou zo ontzettend intens is. Want hier wordt het echt interessant, zeg maar. Ik las in de bronnen over die afleidingstactieken van die weidevogels. Dat voelt haast als geregisseerd theater.
Evolutie is wat dat betreft echt de beste regisseur ter wereld. Want bedenk goed, deze vogels broeden gewoon totaal onbeschermd, open en bloot op de kale grond. Ze zijn echt het absolute middelpunt van de voedselketen voor vossen, marters en al die roodvogels.
Een lopend buffet eigenlijk.
Precies. Dus om te overleven hebben ze in de loop der tijd een heel repertoire aan trucs ontwikkeld.
Nou, die truc van dat kievitsvrouwtje, dat is echt fenomenaal.
Ja, prachtig is dat.
Als jij dus als vrijwilliger of, stel je bent een vos, het veld instapt, dan blijft zij absoluut niet braaf op haar nest zitten tot je dichtbij bent. En ze vliegt ook niet in paniek recht omhoog, want dat zou meteen de locatie verraden.
Nee, ze doet iets veel slimmers.
Ja, ze drukt zich blijkbaar helemaal plat tegen de grond. Ze sluipt dan ongezien een heel stuk weg van haar eieren. En pas tientallen meters verderop komt ze ineens omhoog. Dan strijkt ze neer en begint ze me toch een partij luidruchtig te rommelen alsof ze daar net een nest aan het aanleggen is. Ze vaak het gewoon een compleet ander nest.
Ja, briljant, hè? Terwijl de echte eieren op dat exacte moment, soms wel 50 meter verderop, volledig vertrouwen op hun schutkleur in de koude klei.
Wauw.
Jij focust je helemaal op die lawaaiige vogel die daar loopt te doen en die eieren blijven gewoon veilig achter. Maar dat theater van haar werkt natuurlijk alleen dankzij de voorbereiding van het mannetje. En in die logboeken van Thijs staat daar echt een prachtig detail over.
Oh, die radarfunctie toch?
Ja, het kievertsmannetje staat, als hij de wacht houdt, echt altijd met de punt van zijn snavel strak richting het nest gericht.
Nou, dat vond ik dus zo wonderlijk. Waarom wijst hij met zijn snavel niet gewoon naar de vijand die eraan komt? Is hij het overzicht anders kwijt of zo?
Nou, dat is eigenlijk pure geometrie. Kijk, bij heel veel prooidieren, waaronder dus de kievit, staan de ogen aan weerszijden van de kop. Ze kijken niet recht vooruit, zoals wij mensen dat doen, maar naar opzij. Dus als dat kievitsmannetje zijn snavel strak over het nest laat wijzen,
dan kijkt hij er eigenlijk langs.
Ja, dan bestrijken zijn linker en zijn rechteroog letterlijk de totale 360 graden horizon rondom zijn eieren. Hij fungeert echt als een draaiende radar. En dat verklaart overigens ook meteen waarom de kievit per se van die grote, kale, vaak zwarte percelen nodig heeft om te broeden.
Zodat hij ver kan kijken.
Precies. Zodra dat gras te lang begint te worden, blokkeert dat simpelweg zijn blikveld en is die hele radar waardeloos.
Vandaar dat die loopgroepen al in februari en maart beginnen, als het land echt nog helemaal kaal is.
Goed, dat is dus de kievit, zeg maar de meester in het bewaren van het overzicht. Maar dan de wulp. Ah, de wulp, ja.
Volgens de bronnen nestelt hij pas iets later, in april. En dan heel specifiek in de uiterwaarden. Zoals de overdiepse en de kappelschuitenwaarden. Nou heeft de wulp natuurlijk die beroemde, waanzinnig lange, sterk naar beneden gekromde snavel.
Zeer herkenbaar.
Ja,
Maar ik zat erover na te denken. Als je in die taaie Hollandse klei moet boren om een dikke regenworm te pakken, dan zou je biologisch gezien toch veel meer hebben aan een rechte scherpe speer.
Hoezo dat?
Nou ja, zo'n lange rechte dolk steek je toch veel makkelijker en met veel meer pure kracht recht naar beneden dan zo'n rare kromme haak.
Wat hier fascinerend is, is dat we vaak de neiging hebben om met een hele menselijke, mechanische logica naar zoiets te kijken.
Oh, dus ik denk te praktisch.
Ja, een beetje wel. Kijk, de wulp probeert zijn prooi helemaal niet dood te steken in de grond. Hij wil die worm er het liefst levend en heel uittrekken voor de maximale voedingswaarde. Een rechte speer zou die prooi waarschijnlijk gewoon spietsen en doormidden breken in die stugge klei.
Oh, en dan heb je maar een halve worm.
Precies. Dus die kromme snavel functioneert veel meer als een perfect gekalibreerd chirurgisch pincet dat letterlijk meebuigt met de bochtige gangen van de worm in de aarde.
Dat is op zich al heel indrukwekkend, maar het echte geheim van de lengte van die snavel zit hem volgens mij in iets totaal anders, las ik in het dossier. Namelijk in de trillingen.
Exact. Ja, alles draait hier om het vermijden van het alarmsysteem van die bodemdieren. Wormen en dat soort ongewervelden zijn extreem gevoelig voor macro-trillingen in de bodem. Trillingen die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door naderende voetstappen.
Dus als zo'n zware wulp over dat veld stampt, voelen die wormen onder de grond die trillingen al lang aankomen. En dan trekken ze zich veel dieper terug in de klei, helemaal buiten bereik.
Klopt, helemaal. En daar komt dus die bizarre anatomie om de hoek kijken. Omdat die snavel van de wulp zo enorm abnormaal lang en gekromd is, plant hij de punt van zijn snavel in de aarde ver voor zijn eigen fysieke zwaartepunt.
Wacht, dus hij pakt ze voordat hij er is?
Nou ja, letterlijk dus. De plek waar hij boort ligt gewoon buiten de trillingscirkel van zijn eigen stappende poten. Hij omzeilt de sensoren van de prooi volkomen. Tegen de tijd dat die worm de voetstappen begint te voelen, heeft dat chirurgische pincet hem al lang te pakken.
Oké, dus als ik het even goed samenvat. We hebben weidevogels die evolutionair zijn uitgerust met namaaknesten, 360 graden radarsystemen en chirurgische precisie-instrumenten die seismische trillingen omzeilen.
Ja, het is een hele mond vol.
Ja. Waarom hebben ze in hemelsnaam de hulp van die vrijwillige loopgroepen en twee lullige bamboestokjes dan überhaupt nog nodig? Ze lijken me aardig zelfredzaam.
Nou, omdat al die evolutionaire perfectie in dat bewuste voorjaar van 2026 keihard botste met externe onnatuurlijke verstoringen. Kijk, die biologie is duizenden jaren afgestemd op natuurlijke predatoren en heel normale seizoenswisselingen. Maar absoluut niet op wat ze in dat jaar voor hun kiezen krijgen.
Laten we dan eerst even de meest vreemde verstoring bespreken die ze tegenkwamen. Compleet lege nesten.
Ja, heel triest was dat.
De vrijwilligers vonden dus meerdere nesten die vakkundig en helemaal waren leeggehaald. En het bizarre was, er was geen spatje bloed te bekennen. Geen kapotte eierschalen, niks. Als een vos of een das een nest plundert, laat hij echt een flink slachtveld achter.
Het is een troep dan, ja.
Maar hier vonden ze alleen onverklaarbare menselijke voetstappen. Zelfs de boa's, weet je wel, de natuurinspecteurs, die moesten erbij gehaald worden in de polder. Wie steelt er in vredesnaam nog kievietse eieren in 2026?
Ja, het klinkt echt als iets uit de 19e eeuw. Maar er bestaat in Nederland helaas nog steeds een zeer actieve, best wel hardnekkige ondergrondse cultuur van eierzoekers.
Echt waar?
Zeker. Kijk, vroeger was het aanbieden van het zogeheten eerste kievietsei een echte culturele traditie, vooral in Friesland en zo. Maar dat is natuurlijk al heel lang streng verboden om die populatie een beetje te beschermen.
Logisch ook.
Ja, maar toch zijn er nog steeds illegale verzamelaars die gewoon grof geld betalen voor intacte eieren. Of er zijn van die figuren die het zien als een soort, nou ja, misplaatst illegaal kat-en-muisspel met de handhavers in het veld. En je kunt je voorstellen voor de moraal van zo'n vrijwilliger die daar in de regen uren in de modder heeft lopen speuren om dat ene nest te markeren, is menselijke nestroof wel de ultieme mokerslag.
Dat is echt om boos van te worden. En alsof dat dan nog niet genoeg was, kwam de allergrootste klap dat jaar van iets totaal anders. Maar wacht even, als ik je hier toch even mag uitdagen op de theorie. In de nieuwsbrieven wordt aangegeven dat 2026 enorm geteisterd werd door extreme droogte. Heel vroeg in het voorjaar.
Ja, het was kurkdroog.
Maar Droogte in het voorjaar klinkt voor mij juist als een gigantisch voordeel voor bodembroeders. Ik bedoel, geen ijskoude plassen waar eieren in wegrotten. Die kleine kuikens sterven niet meer van de onderkoeling in het natte gras. Waarom werd het in het dossier dan in hemelsnaam beschreven als een ramp?
Nou, je redenatie over die onderkoeling die klopt biologisch gezien wel. Maar je vergeet hier de hele agrarische dynamiek van het gebied. Droogte heeft in dit specifieke landschap namelijk alles te maken met bodemfysica.
Hoe bedoel je?
Normaal is die polderklei in de maanden maart en april helemaal doordrenkt met water. Het is dan net een natte spons.
Oh, en dan is de grond natuurlijk veel te zwaar voor zwaar materieel. Een tractor van een paar ton zou daar direct tot aan de assen wegzakken.
Precies. En die natte bodem creëert dus normaliter een hele natuurlijke, ja, beschermende bufferzone in de tijd. Die vogels kunnen dan in alle rust broeden, omdat de boeren fysiek nog helemaal niet met hun machines het land op kunnen.
Ah, wacht, ik zie hem.
Maar door die ongekende droogte in het vroege voorjaar van 2026 was de grond bizar vroeg al keihard. Die hele agrarische kalender van de boeren kon daardoor ineens weken naar voren worden gehaald.
Aha, dus die loopgroepen, die normaal heel ontspannen ver voor de boeren uitlopen om alles rustig te markeren met hun bamboestokjes, die werden plotseling snoeihard ingehaald door de realiteit.
Ja, ze kwamen in de knel.
En niet zomaar door een simpel maaimachientje. Want in de bronnen wordt expliciet het gebruik van zogenaamde sleepslangen genoemd voor de bemesting.
Ja, en een sleepslang, dat is absoluut geen subtiel apparaat. Je moet je voorstellen, dat is echt een gigantische tractor die over dat land rijdt met een dikke, zware slang die de mest aanvoert over wel honderden meters lengte. En die slang die wordt als een soort gigantische ruitenwisser dwars over dat weiland meegesleept.
Oh, wauw. Dat veegt dus letterlijk alles weg wat niet expliciet en heel tijdig door die bamboestokjes is omcirkeld.
Alles gaat plat, ja.
Maar zelfs als de boer er netjes omheen stuurt met zijn machine, is er volgens mij nog een tweede, heel geniepig probleem. Als zo'n monsterlijk kabaalmakende machine urenlang over dat veld buldert, dan schrikt die kievit of die wulp natuurlijk gigantisch.
Die vliegen in blinde paniek op natuurlijk. Ze verlaten in een schrikreactie direct hun nest en ze blijven dan soms urenlang in de lucht hangen of ze zitten aan de rand van het veld angstig te wachten tot die tractor en al dat lawaai eindelijk verdwenen zijn.
En wie zitten er dan ergens in de bomen of langs de slootkant stiekem mee te kijken?
De kraaien.
De kraaien, ja.
Die hebben dit hele agrarische patroon al lang door. Kraaien zijn meesterlijke, maar dan ook echt meesterlijke opportunisten. Zodra de ouders opvliegen door die landbouwactiviteit, slaan die kraaien in een duikvlucht direct toe op de onbeschermde eieren. Dus kijk, de boer doet eigenlijk niets fout, de vogel doet ook niets fout, maar puur de verschuiving van de agrarische kalender door dat extreem droge weer reikt die predatoren de eieren op een zilveren dienblad aan.
Bizar hoe dat samenhangt. En weet je, als je zulke verhalen leest, de tractoren die nesten bedreigen, boeren die opeens veel vroeger het land opgaan, dan springt je brein, of althans mijn brein, toch automatisch naar de nieuwsbeelden die we de afgelopen jaren zo belachelijk vaak hebben gezien.
De polarisatie, ja.
Ja, die bittere loopgravenoorlog tussen de landbouwsector aan de ene kant en de natuurbeschermers aan de andere kant. Protesten. Mega veel wantrouwen, maar dit is waar de documenten uit Raamstonk juist zo ontzettend verfrissend in zijn.
Mee eens.
Als je erover nadenkt, en jij kent vast ook wel die beelden uit het journaal, dan is dit Raamstonk-verhaal echt een complete cultuurschok. Er is 0,0 sprake van ruzie of conflict in deze nieuwsbrieven.
Klopt. De toonzetting in die documenten is bijna on-Nederlands constructief te noemen. En wat ook opvalt, er worden in de brieven eigenlijk helemaal geen namen van individuele boeren genoemd om ze op een soort voetstuk te plaatsen. En dat maakt het stiekem eigenlijk nog veel krachtiger.
Ja, want dan is het geen uitzondering.
Precies. Het toont aan dat die diepe betrokkenheid gewoon sectorbreed is in deze polders. Het is de norm.
Ja, het is niet één idyllische hobbyboer ergens achteraf die gezellig meedoet. Het is de standaard manier van werken. Je leest voortdurend over boeren die gewoon zelf vanuit die tractorcabine via WhatsApp de vrijwilligers appen ze van: jongens, ik zie hier rechtsachter in het veld wat activiteit. Ik rijd er voorlopig even met een boog omheen. Komen jullie dat vanmiddag nog even markeren?
Prachtig is dat.
Dat doe je natuurlijk alleen als de basis van vertrouwen echt enorm diep zit.
Zeker. En dat vertrouwen is gelukkig ook organisatorisch heel goed verankerd. Onder andere door mensen zoals Lia, de coördinator van de vrijwilligers in dit gebied. De bronnen laten zo mooi zien dat iemand als Lia echt niet zomaar ergens veilig aan de zijlijn staat te roepen.
Nee, ze pakt het aan.
Ja. Ze loopt trouwens ook niet de deuren zinloos plat, hoor. Maar als de situatie er echt om vraagt, dan schuift ze gewoon letterlijk bij die boeren aan de keukentafel aan.
Ja, en aan die keukentafel wordt er niet een beetje gezellig gefilosofeerd over de natuur, nee. Er worden hyperlocale contracten gesloten voor het zogenaamde mozaïekbeheer.
Exact.
Om daar toch nog even op in te zoomen. Dus in plaats van dat je een heel weiland ziet als één groot, eentonig groen biljartlaken, dat op één dag in één keer wordt platgemaard, creëren ze daar eigenlijk samen een soort ecologische stadsplanning voor die vogels.
Nou, dat is eigenlijk een briljante manier om het te omschrijven. Kijk, net zoals een stad, zeg maar, een groot open plein nodig heeft om overzicht te houden, maar tegelijkertijd ook knusse, beschutte wijken om veilig in te leven, zo wordt dat hele weiland daar dus ook ingedeeld. Ze spreken echt af dat de boer bepaalde stukken land heel kort houdt of zelfs helemaal kaal laat. Speciaal voor die 360 graden radar van die kievit.
En de randen van het veld dan, of bepaalde stroken in het midden, die laten ze dan juist weer ruig en heel hoog groeien. Dat is dan, neem ik aan, de veilige woonwijk voor de kleine kuikens om snel in te schuilen bij gevaar.
Ja, klopt als een bus.
Maar waarom is die afwisseling, dat mozaïek, nog meer zo belangrijk als het bijvoorbeeld gaat om voedsel?
Oh, dat is essentieel. Alles draait daar om het insectenleven. Dat is namelijk de allervoornaamste eiwitbron voor weidevogelkuikens om te kunnen groeien.
Oké. Okay.
Als je nou een gigantische polder op één enkele dag volledig maait, dan crasht die hele insectenpopulatie in dat hele gebied gewoon onmiddellijk. Weg zijn ze.
En dan hebben ze niks te eten?
Nee, de kuikens verhongeren dan simpelweg. Maar door in fase te maaien, en dat is dus het mozaïek, creëer je in feite een soort rijdende, lopende band van voedsel. Want de insecten die migreren gewoon weg van de net gemaaide delen, zo hup, naar het hoge gras daarnaast.
Slim.
Waardoor er eigenlijk de hele tijd een enorm hoge concentratie eiwitrijk voedsel beschikbaar blijft. En dat allemaal veilig op loopafstand van de kuikens. Zonder die flexibiliteit en zonder die continue aanpassingen van dat boerenbedrijf is de weidevogel eigenlijk gewoon ten dode opgeschreven. De boeren zijn hier, naast hun reguliere agrarische werk, in de praktijk gewoon de onmisbare parkwachters geworden.
Ja, wauw. En als je dat nou allemaal eens bij elkaar optelt, hè? Al die modderige uren van die vrijwilligers in de vrieskou, de pure veerkracht ondanks die smerige diefstal en die hitte en de droogte, plus dan nog de complexe landbouwplanning van al die boeren. De logische vraag is dan toch, heeft het überhaupt zin? Werkt het echt?
Nou, als we dit aan het grotere plaatje koppelen, dan wordt de ware impact van die twee lullige bamboestokjes pas echt duidelijk. Binnen de ecologie noemen we dit principe namelijk het paraplu-effect.
Ah, je zet een paraplu op om specifiek de wulp of de kievit te beschermen en de rest eronder profiteert gewoon mee.
Ja, eigenlijk wel, ja. Als je namelijk de waterstanden, de rust in het gebied en die insectenpopulaties helemaal optimaliseert voor een best wel veel eisende weidevogel, dan schep je eigenlijk automatisch de allerperfecte voorwaarden voor tientallen andere soorten planten en dieren. De weidevogel is in dit verhaal slechts het boegbeeld. De werkelijke winst is gewoon de systeembrede biodiversiteit in die polder.
Ja, en dat ultieme bewijs daarvoor druipt gewoon uit dat waanzinnige visuele logboek van Thijs. Want als je zijn gigantische waarnemingslijsten uit 2024-25 en het hele bewogen jaar 2026 dan naast elkaar bekijkt, de Overdiepse polder is werkelijk een ware explosie van leven.
Absoluut.
Het gaat helemaal niet alleen maar om die paar soorten kievitten. Hij noteerde massa's en massa's zangvogels, rietvogels, allemaal eenden, grote roofvogels die daar hoog boven de velden cirkelen, reigers, lepelaars, ooievaars en meeuwen, die stonden er.
Van alles. En
zelfs grote zoogdieren voelen die rust, ja? Want Thijs fotografeerde gewoon regelmatig hele groepjes reeën en springende hazen in dat gebied.
Ja, en dat alles bij elkaar, weet je, is het ultieme bewijs dat een intensief beheerd agrarisch cultuurlandschap echt een formidabele ecologische schatkamer kan zijn, als je het maar samen doet.
Absoluut. En zijn logboek bevatte ook nog eens waarnemingen van die echte exclusieve dwaalgasten, zeg maar. Zo spotte hij meermaals de lepelaar.
Ja, prachtig beest.
En de absolute heilige graal van de vogelaars. De extreem zeldzame kraanvogel werd er zelfs gezien.
Ja, en kijk, zelfs als zo'n enorme kraanvogel het gebied nou alleen maar even gebruikt voor een korte tussenstop op zijn doortocht, dan is dat nog een indicatie van de allerhoogste kwaliteit van die bodem, van de rust daar en van het rijke voedselaanbod.
Ja, maar voordat we het zo gaan afronden, er is nog één heel belangrijk ding dat we echt even moeten benoemen. En daar zijn de bronnen gelukkig heel uitgesproken over. Als we in Nederland over het algemeen aan weidevogels denken, dan roept 80% van de mensen direct
de Grutto.
Ja, de Grutto. Het is immers onze nationale vogel. Maar de documenten die we lazen stellen echt glashelder dat de Grutto in deze vier specifieke Raamsdonkse gebieden helemaal niet voorkomt.
Klopt. En dat is echt een cruciaal puntje van verwachtingsmanagement. Kijk, je kunt de natuur gewoon niet zomaar in een mal persen. Die Grutto die heeft een veel hogere grondwaterstand nodig. En een nog veel zachtere bodem dan bijvoorbeeld de kievit of de wulp. De polders in Raamsdonk zijn qua bodemsamenstelling en hydrologie simpelweg gewoon niet geschikt voor die Grutto.
Ze zakken niet diep genoeg weg.
Nee, en dat is ook helemaal prima. Natuurbeheer is namelijk ook accepteren wat lokaal heel goed werkt, in plaats van geforceerd proberen vast te houden aan wat eigenlijk onmogelijk is.
Ja. Hey, logisch, maar er is nog een andere vogel die er wel is, elk jaar weer. En ik vond dit echt het meest hilarische, licht frustrerende detail uit al die nieuwsbrieven bij elkaar. De tureluur.
Ah ja, het grote raadsel van de polder.
Ja, dat is dus zo grappig. De tureluur is mega snel, hij is luid, hij zingt de hele tijd, hij fladdert vrolijk overal rond. Die vrijwilliger, Thijs en alle anderen, zien hem elk voorjaar massaal over die weilanden scheren. Maar ondanks al hun cursussen, hun supergeoefende ogen en die wekelijkse urenlange patrouilles in de kou, hebben ze nog nooit, maar dan ook echt nooit, een nest van die tureluur kunnen vinden.
Prachtig toch? Dat brengt toch weer een heerlijke dosis nederigheid terug in het hele proces, vind je niet?
Wat betekent dit allemaal? Als we nou even helemaal uitzoomen en nog een keer terugkijken op het voorjaar van 2026 binnen de weidevogelgroep Raamsdonk. Wat ik er in ieder geval uit meeneem, is dat de redding van onze natuur helemaal niet zit in het massaal wegpesten van de landbouw. Of juist maar een beetje achteroverleunen. Het echte succes zit hem puur in het modderige, taaie, uiterst precieze werkverkeer tussen die twee werelden. Het contract dat samen aan de keukentafel gesloten wordt, het appje vanuit de warme tractorcabine en dat ene bamboestokje ver in de koude klei.
Ja, en dat werk is ook eigenlijk nooit af. Uit de bronnen halen we trouwens nog wel een leuke kleine primeur voor het komende broedseizoen van 2027.
Oh, vertel.
De wulp die krijgt dan in de Overdiepse en Kapelse uiterwaarden nog strakkere maatwerkaandacht om die heel specifieke biotoop in de toekomst nog beter te bewaken. De polder is dus echt een levend laboratorium dat zichzelf continu aan het verbeteren is.
Wauw, het is echt een ontzettend indrukwekkende blauwdruk voor hoe het allemaal wel kan in het land.
Inderdaad. Maar om dit echt af te sluiten wil ik toch graag nog één specifieke gedachte bij jou, de luisteraar, achterlaten.
Ga je gang.
Kijk, we hebben het deze hele aflevering steeds gehad over het krijgen van maximale grip op de natuur, over de intense, best wel high-tech samenwerking tussen boeren en burgers, over het sturen van insectenstromen door middel van dat mozaïekbeheer, het handmatig tellen van eieren in de modder en het zwaar beïnvloeden van die hele agrarische kalender. We doen eigenlijk werkelijk alles om de natuur tot ver achter de komma te managen.
Ja, we documenteren echt letterlijk elke grasspriet.
Precies dat. En denk dan toch nog heel even terug aan die tureluur. Die vogel die elk jaar in exact datzelfde strak georganiseerde landschap vliegt, echt dwars door de vizieren van tientallen experts en boeren heen en wiens nest toch gewoon volstrekt onzichtbaar blijft voor iedereen?
Ja.
Suggereert dat ene feit niet eigenlijk iets fantastisch? Hoe ontzettend hard we ook proberen de natuur continu te sturen, te beschermen en tot in de puntjes in kaart te brengen, de natuur is in het volle zicht nog steeds in staat om gewoon haar geheimen te bewaren. Misschien moeten we met al onze wetenschappelijke kennis en al onze bamboestokjes simpelweg accepteren dat die natuur soms nog altijd veel slimmer en veel ondoorgrondelijker is dan wij.
Oh, wauw. Dat vind ik echt een schitterende gedachte om mee te nemen de volgende keer dat jij een tureluur ergens in de polder hoort fluiten. Enorm bedankt voor het meeduiken in dit hele fascinerende dossier en tot de volgende keer.